Fijn weer in jullie midden te zijn. En ja, corona hield het eventjes tegen. De derde keer alweer. En altijd spannend natuurlijk van ja, wat volgend jaar. Nou, ik heb besloten om theologie te gaan studeren. 1 dag in de week. Zodat ik straks altijd nog thema's heb als alles op is als het ware. Want elke week naar de Apeldoornse Universiteit strakjes. Vanaf september. Dan kunnen we kijken of ik nog iets nieuws bij jullie kan gaan verzinnen. De vorige keer over kerst nagedacht. En mooi dat nu over Pasen mogen nadenken. En dat is ook altijd heel spannend. De verhouding kerst en Pasen. Wij stammen van de Rooms-Katholieke Kerk af. En de Rooms-Katholieke Kerk heeft natuurlijk van kerst een heel groot verhaal gemaakt. Pracht en praal, engeltjes enzovoorts. En wij komen daaruit, die traditie. Dus wij hebben ook kerst als belangrijkste feest centraal staan. En daar is op zich niks mis mee. Maar de Oosterse Orthodoxe Kerk, denk nu aan Oekraïne zien we op televisie en Rusland zien we op televisie. De Oosterse kerken en ook mijn Roemeense vrienden, Roemeense christenen, die hebben Pasen centraal staan. Dus dat zijn natuurlijk twee kerken, de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosterse Kerk. Dat zijn de eerste grote kerkscheuring, het jaar 600 zoveel. En de Roomsen zijn kerst voorop gaan zetten, prachtpraal, engeltjes. En de Oosterse zijn Pasen centraal gaan zetten. En als, ik heb allerlei vragen geschreven, ik heb deze niet bijgezet. Maar het zou een leuke zijn voor jezelf of nadenken, wat vind ik nou bijzonderder? Waar ben ik meer mee bezig in het geloof? Met het kerstfeest of met het paasfeest? Wat is ons geloofsdingetje? En ik kan u natuurlijk een beetje verklappen hoe mooi het is dat wij elke zondag bij elkaar komen als christenen. En dat zegt al iets over het belang van Pasen. Waarom komen we op zondag bij elkaar? Om elke zondag Pasen te vieren. 1 keer per jaar eerste pasdag. Maar gelukkig de andere 51 zondagen, als het goed is, hebben die 1 thema. Namelijk, we komen bij elkaar op zondag, want toen heeft Jezus de dood overwonnen. Dus met die zondagse eredienst, Shabbat is zaterdag, maar wij zijn christenen en we komen niet Shabbat bij elkaar, we komen op zondag, de eerste dag van de week bij elkaar, omdat dat de kern van ons geloof is. Jezus heeft de dood overwonnen. Dus leuk dat ik bij jullie over Pasen mag nadenken. De vorige keer was het over kerst nadenken. En heel kort eventjes een klein stukje herinnering. Weten jullie het nog? Onvoorstelbaar. God komt op aarde wonen. Nou, dat gebeurt bij heel veel geloven. Bij Griekse mythologieën en allerlei sages komen goden op aarde wonen. En die komen als een god naar beneden toe. En het zijn dan mansfiguren en die zoeken hele mooie vrouwen op. En dan gaan ze halfgoden verwekken enzovoorts. Nou, zo bij ons niet. Onze God komt via een babytje op aarde wonen. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar, hè? En dan dat babytje, dat wordt geboren uit een vrouw, een maagd, die geen seks heeft gehad. Onvoorstelbaar, kan helemaal niet. Hé, wat leuk. Wij geloven dingen die niet kunnen. Dat is een beetje ook een onderdeel van de vraag. Ik hou dit ook wel eens een beetje als lezing bij studenten. En jullie hebben natuurlijk kinderen en kleinkinderen. En die worstelen met 1 ding. Wat wij geloven kan niet waar zijn. Nee, klopt. Het kan niet waar zijn. In de zin van logica kan het niet waar zijn. In het begin van ratio, empirie kan het niet waar zijn. U en ik geloven doldwaze dingen. God via een babytje, zonder seks, via een maagd geboren. Een koning in een stal, in een kribbe, zonder koninklijke allure enzovoorts. Mooi, hè? Want dat is juist geloven. Maar dat is een van mijn vragen. En moeten kijken of er vragen toekomen, ja of nee. Anders kunt u ze thuis meenemen en met elkaar bespreken. En met thuiswonende mensen bespreken of in het bejaardenhuis. Met morgen bij de koffie. Vind ik zelf zo spannend. Zou het nou fijn zijn als ons geloof te begrijpen was? Of bent u blij dat het niet te begrijpen is? Zou het fijn zijn als het een logisch verhaal is? Dat de logica het kon snappen? Dan is geen geloof meer, hoor ik zeggen, ja. En dat is natuurlijk de sprong naar uw kinderen en kleinkinderen toe. Uw kinderen en kleinkinderen, die zitten midden in een samenleving waarbij 3 dingen centraal staan. Wat is logisch? Wat is rationeel? De hersens die het aankunnen? En wat is empirisch waarneembaar? Wat kun je gewoon zien? En in die tijd worden uw kinderen en kleinkinderen groot. De tijd van de logica, de tijd van de ratio, de tijd van de empirie. En wat gek, in die tijd hebben wij iets anders gekregen van de Heilige Geest. Geloof, hoop en liefde. Als 3 tegenreacties tegen die andere 3. Maar goed, sterkte met uw kleinkinderen ontmoeten en hen proberen uit te leggen dat zij te midden van een rationele cultuur toch mogen geloven. En dat lijkt te botsen. En het is mijn innige wens en bede dat ik jullie een beetje mee kan geven dat het niet botst, dat het er bovenuit gaat. Dat geloof, hoop en liefde boven de andere drie uitgaan. Logica, empirie en waarneming. En u zult zeggen, Cor, hoe leg ik dat mijn kleinzoon uit? Nou, moet je uitvragen, ben je als verliefd? Dat zal die vast wel eens zijn. En dat is niet te begrijpen. Maar wel heel mooi. En er zijn dingetjes die God geeft, zoals verliefdheid, zoals onderlinge liefde, zoals warmte, zoals collegialiteit, zoals weet ik veel wat je... Er zijn dingetjes die zijn niet te begrijpen, en ze zijn er wel, en daarom veel mooier. Maar de jeugd wordt doodgegooid met die andere drie. En daarmee ook van het geloof afgehaald. Het is voor de tegenstander heel makkelijk om jeugd weg te krijgen bij de Bijbelverhaal. Er klopt niks van. Nee, het klopt ook niet als een wiskundeformule. Het klopt als een zwerende vinger. Je hebt twee manieren van kloppen. Een zwerende vinger klopt en een wiskundeformule klopt. En zo mooi dat ons geloof klopt als een zwerende vinger. Je voelt Gods hartenklop in ons geloof, maar het is niet logisch. Je zegt, kom, logisch, wat dan logisch? Nou, bijvoorbeeld A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat, stelling van Pythagoras. Geweldig, en zo zijn er nog 100 stellingen. Geweldig, allemaal lekker logisch. En ze kloppen. En ons geloof klopt ook. Maar ons geloof klopt anders. Nou ja, ik hoop dat jullie je kleinkinderen, dat we het ook kunnen leren. Ik vind het wel sneu voor onze opkomende generatie. Dat ze in een cultuur groot moeten groeien, waarbij de hersenpan als belangrijkste wordt gevonden. Ik geef een catechisatie. En dat zijn dan vaak kinderen die op de driester zitten, VWO vaak. En het is ook echt, als je een grote hersenpan hebt, kan het moeilijker zijn om te geloven. Omdat voor je het weet, gaat het met elkaar botsen als het ware. Nou, tot zover even de inleiding over wat klopt het eigenlijk wel? En wat kunnen we ermee? En we hebben toen kerst gevierd. Het hele gekke feest, een babytje naar aarde. En dan is het natuurlijk spannend, wat gaat er met dat babytje gebeuren? Het was een heel bijzonder babytje, dat was duidelijk. En de engelen zongen over de babytje. En die hebben de herders verteld, nu is het gewoon de koning geboren. Nu is het de grootste geboren die ooit geboren gaat worden. Nou, u en ik vragen ons af, wat gaat er gebeuren met dat figuur? Met die bijzondere jongetje. Nou, hij is 12. Er staat niet veel in de Bijbel helaas. Maar misschien, we hebben wat we nodig hebben. Als hij 12 is, een heel gek verhaal. Hij gaat met zijn ouders mee. En hij weet meer dan de hele geestelijkheid. En zijn ouders zijn hem kwijt, u kent het verhaal. Ouders zijn hem kwijt en denken, waar is hij nou toch gebleven? En ze vinden hem uiteindelijk. En er zitten gewoon alle hooggeleerde, hoogleraren theologie. Die zitten aan zijn voeten. Want dat jongetje van 12 zit alle hoogleraren theologie uit te leggen hoe het zit als het ware. Heel mooi verhaal. En eigenlijk denk ik, wat gebeurt daar toch? Kerst was al zo vreemd. Is die 12 is het al zo vreemd? En hoe gaat dat verder? Nou, dat gaat verder. Hij wordt timmerman. En de zaak van zijn vader. En timmert van alles en nog wat. En op den duur, rond zijn 30ste, gaat hij op reis. Een reis maken door Israël heen. En in die reis gebeuren we de meest gekke dingen. Meest wonderlijke dingen. Hij roept wat mensen. Jullie moeten meelopen met mij. Die mensen die waren vissen, die hadden een ander beroep. Maar hij zegt meelopen en ze gingen mee. Nou, u kent het verhaal. 12 discipelen en nog een kring met wie hij door het land ging reizen. En daar gebeurden ook weer de meest wonderlijke dingen. A, hij deed wonderen. Ineens 700-800 liter wijn gemaakt. Zo leuk, hè? Je hebt christenen die zijn heel, heel knijperig. Die vinden nou één glaasje wijn mag misschien. Maar dan is het ook wel weer goed geweest als het ware. Die zuinige christenen. Ik weet niet of we in Visie heb ik een interview gegeven. Voorpagina, heel grote foto, Visie. Anderhalf jaar geleden. Dat God wil dat wij genieten. En God, de spannende vraag, genieten wij wel voldoende? Nou, de bruiloft, wijn op, hup, 700 liter water in wijn, 700 liter. En die is tot de laatste druppel opgekomen. Weg met dat zuinige, knijperige. Maar genieten van wat God ons geeft. Al het goede wat hij geeft. Maar goed, andere wonderen. Heel veel zieken genezen. Ja, eigenlijk deed hij alles een beetje. Waarvan in het Oude Testament gezegd was, er komt iemand die gaat alles doen. Het is zelfs zo, dat zijn vriend Johannes de Doper, die hem gedoopt had, op den duur twijfelt, Was u degene die komen zou of verwachten wij een ander? Hé, wat gek. Johannes de Doper? Je hebt het zelf gezegd, dit is hem. Je hebt notabene de Heilige Geest gezien in de gedaante van een duif. Je hebt Gods stem gehoord. Dit is mijn zoon in welke ik mijn welbehagen heb. En die Johannes de Doper, Gods stem gehoord. Gods geest gezien. Zelf heeft hij gezegd, dit is degene die we altijd verwacht hebben. En ineens zit hij in de gevangenis en weet hij het niet meer. Grappig, hè? Dat vind ik ook altijd zo mooi met geloof, hè? Je kunt Gods stem gehoord hebben. Spannend of één van jullie ooit Gods stem gehoord heeft. Echt gehoord. Fysiek. Gebeurt af en toe. Mijn vader zei dat hij dat hij meegemaakt had. Mijn vader toen hij dominee moest worden. Maar je kunt Gods stem horen. En toch het geloof weer kwijtraken in de gevangenis. Gaan twijfelen. Je kunt de Heilige Geest zien in de gedaante van een duif. Nou, spannend of ooit iemand van ons de Heilige Geest gezien heeft. Maar zelfs dat zegt niet alles. Want je kunt twijfelen in de gevangenis. Je kunt geroepen hebben, dit is degene van wie je verwacht dat hij komen zou. Dit is de Messias. En toch gaan twijfelen. Eigenlijk mooi, hè? Dat zou ook een leuk thema zijn. Geloof en twijfelen een keer een ochtendje. Maar ja, ik heb nu al een beetje zo gehad. Het belangrijkste. Mooi, hè? Gods stem horen. Gods geest zien. En zeker weten wie het is. En toch kan de twijfel weer toestaan. Dus twijfel is blijkbaar helemaal niet zo erg. Nou, het is niet goed. Maar wat doet Johannes? Hij stuurt het naar Jezus toe. Ik twijfel er nu een beetje aan. Lukt het u en mij met onze twijfels naar Jezus te gaan? Lukt het uw kleinkinderen opvoedenderwijs, als ze twijfel hebben, om daar in gebed naar Jezus toe te gaan met hun twijfel? Al dan niet samen met uw kleinkind te bidden, maar of dat kan weet ik ook niet. En lukt het u om uw kleinkind te zeggen van joh, bij twijfel, Johannes de Doper twijfelde ook. Ga naar Jezus met je twijfel. En dat deed Johannes. Hij ging naar Jezus met zijn twijfel. En toen kwam het antwoord. En daarom heb ik het even genoemd. Toen kwam het antwoord. Want Jezus zegt, vertel maar gewoon wat je ziet. En je ziet dat kreupelen gaan lopen, doven worden weer gaan luisteren, blinden enzovoorts. Al die signalen van de Messias, die ben ik aan het vervullen. Ik ben wel die Messias. En ik weet niet in hoe jullie in de geloof zitten, maar je hebt evangelische mensen die lijken nooit te twijfelen of zo. Of die zijn heel erg met geesteservaringen bezig. En ik vind het allemaal prima hoor. Je had vroeger Jan Zijlstra, die wilde ook dat je allemaal moest je naar hem toe en dan moest je allemaal genezen worden. En dat zou allemaal heel erg van de Heilige Geest zijn enzovoorts. Ik ga het niet veroordelen, maar ik vind het wel leuk dat je bij Johannes de Doper ziet dat het ook geen oplossing is. Wat is de oplossing wel? Nou, de oplossing, en ja, jullie zingen soms Johannes de Heerliederen. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft, die steeds hoort naar zijn stem, zich geheel geeft aan hem, smaakt een liefde die nimmer verdooft. Rustig en stil als het ware. Gewoon rustig en stil achter Jezus aanlopen. Nou goed, ik pak de draad weer op van de hoofdlijn. En ik weet precies waar ik ben gebleven hoor. En ik lijk chaotischer dan ik ben. Ik heb een heel paar mooie bedrijven, die gaan het fantastisch goed. Dus geen zorgen dat Cor niet de draden door heeft. Maar ja, het is wel een ingewikkelde ochtend. Jullie hebben wel voor iets een zwaar thema gekozen. En jullie hebben een spreker uitgenodigd die het niet makkelijk gaat maken. Dus we gaan weer rustig verder. Hé, wat gaat er nou gebeuren met die man? Hoe loopt dat af? Hij geneest allerlei mensen. Hij deed nog iets. Hij ging de geestelijkheid uitdagen. En de geestelijkheid wist precies hoe het zat. De fariseeën, de schriftgeleerden. En hij zat ze te narren. En hij ging heel ver. Hij ging uitschelden. De grootste scheldwoorden in de Bijbel komen uit de mond van de Heer Jezus. Je hebt evangelische typjes die altijd een beetje soort suggereert dat Jezus een soort zoete broodjesbakker was. Onze heiland was geen zoete broodjesbakker. Als het nodig is, ging hij slaan. Hij sloeg de kooplieden het marktplein af, wegwezen. Jullie hebben van het huis van gebed een huis van koophandel gemaakt. Ophoepelen. Het woord adderengebroedsel, het scherpste woord in de bedenking uit het Nieuw Testament. Uit de mond van de Heer Jezus. Jezus was geen zoete broodjesbakker. Maar zoete broodjesbakkers zijn lieve mensen. Maar je slaat ook geen deuk in een pakje boter met een zoete broodjesbakker. Jezus was eerlijk, oprecht, bewogen. En zo eerlijk dat hij zelfs scheldwoorden gebruikte. En je zou zeggen, Cor, ik wens te zijn als Jezus. Moet ik dan ook scheldwoorden gebruiken? Nou, oppassen, maar wel scherp zijn. Zoete broodjesbakkers hebben nog nooit als het ware iets in de mensheid geholpen. Vanuit liefde was Jezus scherp. Maar ja, dat leidde tot, dat gaf wel een soort botsing als het ware. Want ja, die geestelijkheid was heel sterk. Die hadden alle touwtjes in handen. En er was één zo'n figuur die hen als het ware aan het uitdagen was. En hoe loopt dit af? Pikt de geestelijkheid dit? Gaat de geestelijkheid toegeven? Of gaat dat fout? Hé, er kwamen scheldwoorden. Weet jullie hoe Jezus genoemd werd? Heel gek. Jezus zegt het zelf, hè? Wijnzuiper en veelvraat. Blijkbaar hebben wij een verkeerd Jezusbeeld. Want blijkbaar hield Jezus van wijn drinken en van eten. Want blijkbaar, als je wijnzuiper wordt genoemd of veelvraat, komt het niet omdat je altijd karig, veganistisch, af en toe een stukje sla neemt. Jezus was gewoon, stond in het volle leven. En zijn discipelen, er wordt dus een beetje een beeld geschetst, dat zijn het hele 12 brave jongens, een soort ouderlingen, een donkergrijs en zwart pak aan. Nee, het waren ruwe bolsters. En die we met z'n 12 met elkaar aan het vechten, aan het discussiëren, aan het doen waren. En dat was Jezus, hun leider. Veelvraat, wijnzuiper, wel scheldwoorden. Maar moet dus kijken in ons Jezusbeeld, of wij een soort zijig Jezusbeeld hebben gemaakt. Waarbij niet veelvraat en wijnzuiper past, want dat past ons niet, wij zijn nette mensen. Dus Jezus is ook een heel net mens geweest. Natuurlijk is Jezus een net mens geweest, maar er werd gedronken en gegeten en feest gevierd. Anders wordt hij niet veelvraat en wijnzuiper genoemd. Hij zegt niet dat het niet klopt. Hij zegt, ik word veelvraat en wijnzuiper genoemd. En terwijl Johannes de Doper zijn discipelen, die eten niks enzovoorts. Dus Jezus zegt niet dat het niet waar is. Hij zegt alleen, het gebeurt zo. Het is ook altijd een klein beetje, als ik catechisatie geef of zo, of her en der bij groepen, van wat zijn de twee bijnamen van de Heer Jezus? En niemand zegt dan veelvraat en wijnzuipen. Dat is een beetje door de christenen eronder geduwd. Want het geeft een ander Jezusbeeld en dat willen we niet, want we willen netjes dat beeld hebben wat we altijd gemaakt in ons hoofd. Dus dan willen we niet een ander beeld hebben. Nou, wat gebeurt er met die man? Hij wordt veelvraat, hij wordt wijnzuiper genoemd. En sterker nog zo'n gekke bijnaam. Hij werd vriend van hoeren en tollenaren genoemd. Hè? Ging Jezus met hoeren om? Ja. Ja, Jezus ging met hoeren om. Zozeer dat ze het ook zeiden. Kijk, hij is een vriend van hoeren en tollenaren. Mooi, hè? Het schorrimorrie van krimp aan de lek mag uw vriendenkring zijn. En lukt het u en mij om met die mensen vriend te zijn van hoeren en tollenaren? Of trekken we eigenlijk een beetje ons neus op voor die daklozen? En voor die mensen die aan de rand van de samenleving. Meisjes die hun lichaam moeten verhuren voor €100 per uur. Wat doen we ermee? Kennen we ze? Hebben we er iets mee? En wat mooi dat Jezus die meisjes opzocht. Hé, wat leuk. Imago maakt hem dus blijkbaar niks uit. Je krijgt geen goed imago als je vriend van hoeren en tollenaren wordt genoemd. Want vrienden van hoeren zijn niet vaak de meest brave burgerlijke mensen als het ware. Wat leuk, blijkbaar die markante man, we hebben zijn geboorte gezien, we hebben zijn 12 jaar gezien, dat hij geen imago, dat het hem eigenlijk niks uitmaakte. Spannend, hè, voor onszelf. Hoe belangrijk vindt u imago? En vindt u, stel je voor, u gaat hoeren opzoeken en helpen, en dan denkt u, oh ja, straks denken mensen dat ik, enzovoorts. Ik had een hele lieve vader, zalige nagedachtenis. Maar hij was altijd met zijn imago een beetje bezig. Als ik iets, ik liep als buiten de, ik heb nooit zo van binnen de lijntjes kleuren gehouden. En mijn vader was dominee in Elspeet, dat is een klein burgerlijk dorpje op de Veluwe. De parel van de Veluwe. En zijn van, Cor, mijn naam gaat eraan als jij gekke dingen schrijft. Ik schreef ingezonde stukjes als student. Had ik een iets andere mening, schreef ik ingezonde stukjes. Het Redacteur Dagblad, iedereen las die krant in zijn achterban. En mijn lieve vader, ja, mijn naam gaat eraan. En goed, ik mocht mijn vader ook, maar imago pa, ik had moeten zeggen, ik had toen nog niet door dat Jezus daar niet zo'n beeld van mij had. Van vader, het gaat niet om imago. Het gaat om, kijk eens naar Jezus, wat mooi. Wat mooi wat voor imago hij gemaakt had. Een imago dat hij er niet bij hoorde. Wijnzuiper, veelvraat, vriend van hoeren, tollenaren. Hé, hoe gaat dit aflopen? Nou, spannende vraag. Laten we daar maar eens naar gaan kijken. En laten we beginnen met een stukje schriftlezing. Wij lezen Matteüs 22. En ik lees die voor en in de herziene Statenvertaling. En strakjes, als jullie nu al echt vragen, zeg kort, dit snap ik even niet. Moet even een seintje geven. Als het te zacht is, moet u ook een seintje geven. Is het te zacht?
Nee.
En als u zegt van kort, het is te spottend, moet u ook een seintje geven. Bij alles moet u een seintje geven. En de voorste en ik kijken hoe we met de seintjes omgaan. En ik wil ook altijd een beetje proberen net langs de rand te lopen, zodat je nooit hoeft terug te komen misschien. Grapje, voorzitter. Matteüs 22. Hey! Matteüs 22. Oh, jullie hebben allemaal die Bijbel. Dan pak ik er ook één van. Ja, dat is makkelijker. Sorry, ik pak niet de herziene Statenvertaling. Dat is een beetje mijn jeugd ook weer, de gewone Statenvertaling. Ik buig met jullie mee. Dat hoort ook bij de christelijke levenshouding, meebuigen. Zagen we bij Jezus. En nog eens even iets, hè. We zijn in de laatste week terechtgekomen. En de laatste week is natuurlijk altijd spannend. Wat gaat iemand zeggen in de laatste week? Dat zijn toch wel de bijzonderste dingetjes. Dus laten we daar met het beste naar luisteren. Vond ik zo leuk bij het sterven van mijn moeder. Gaan al die ouderlingen. Wat waren nu haar laatste woorden? Ja, het gaat er niet om, hoor. Maar wat waren haar laatste woorden precies? Nou, laten we eens gaan kijken. Jezus' laatste woorden in de laatste week. Matteüs 22. Eigenlijk is dit de periode, de dagen voorafgaand aan Goede Vrijdag. Matteüs 22. Want Jezus gaat een beetje aan het einde van zijn leven nog de belangrijkste dingetjes doorgeven aan zijn vrienden. Want hij weet, ik ga afscheid nemen, straks ben ik weg. En dan moeten zij wel dit weten. En daar gaan we even naar luisteren. Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaar erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen. Maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht, zeg tegen de genodigden, ik heb een feestmaal bereid. Ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overige namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren, alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had. En hij vroeg hem, vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wou niets zeggen, wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars, bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en tanden knarst. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Tot zover dit stukje. Hey, wat mooi. Jezus geeft bij zijn discipelen aan het einde nog eventjes een soort laatste woordenlezing. En dat is voor ons heel cruciaal, dit stukje. Eerst heeft Jezus gezegd, jongens, ik ben er voor het volk Israël. En ik ben niet voor de anderen gekomen. Hij zei tegen de discipelen, je hoeft niet naar de andere heidenvolkeren toe. Wij zijn er voor het huis Israël. Dat is mijn missie. En dan is er zo'n vrouw, een Canaanese vrouw, en die zegt, ik wil ook. Nee, zegt Jezus, het is niet voor jou. Ik ben voor het huis Israël gekomen. Ja, maar zegt ze, de hondjes mogen toch ook mee eten? Laat mij een hondje zijn. Leuk, hè? Dat Jezus daar zegt, het is niet voor u. Het is voor het huis Israël. En de discipelen hebben het ook altijd geleerd. Het is voor het huis Israël. Voor het Jodendom. Maar Jezus gaat zijn discipelen nu de laatste paar dagen voorbereiden. Het gaat heel anders worden. Er komt een nieuwe groep bij. Als degene voor wie het verhaal gepland is, Als diegene niet willen, dan gaan we een andere groep opzoeken. En zo heftig dat Jezus in deze gelijkenis, een paar dagen voor zijn overlijden, hen vertelt wat er gaat gebeuren. De koning maakt een feestmaal. De koning heeft iets moois van plan. En wil een bepaalde groep hebben. De uitverkorenen. En bij de uitverkiezing gaan wij meteen aan Calvijn denken. En de uitverkiezingsleer. En dan, er is een groot boek bij de Heere God. En als je naam erin staat, kom je er. Als je naam niet in staat, kom je er niet. Geweldig mooi verhaal. Ik ben Calvijn-fan. En met alle liefde kom ik een keer over de uitverkiezing praten. De uitverkiezing is een troost. Geweldig. Maar voor veel mensen is het een soort drama. Als je de uitverkiezingsleer verkeerd uitlegt, wordt het heel gevaarlijk. Als je hem goed uitlegt, wordt het heel erg mooi. Nou, dat is met alle mooie dingen van de Heere God. Als je verkeerd mee omgaat, wordt een drama. Goed mee omgaan, is het fantastisch. Maar u en ik moeten oppassen. En Calvijn heeft het gebaseerd op Paulus. Maar als Jezus over de uitverkiezing heeft, gaat het niet over de uitverkiezingsleer. Maar het uitverkoren volk wist iedereen wie Jezus bedoelde. De uitverkorenen zijn de Joden. En Jezus zegt, er komt een feestmaal voor de uitverkorenen. En de uitverkorenen worden uitgenodigd voor de feestmaal. Maar als ze niet willen komen, dan moet er een andere groep geroepen worden. Mooi hè, een dag voor zijn dood. Als de oorspronkelijk geplande niet willen komen, gaan we een andere groep opzoeken. Hé, en die oorspronkelijk geplande, wat gaan die doen? Nou, die gaan de profeten doden. En die willen gewoon niet het verhaal horen. En als de profeten gedood zijn, dan wordt de koning zo boos, dan wordt de stad in brand gestoken. U weet het, hè, 80 na Christus. Jeruzalem brandt. Als de profeten gedood worden, als Jezus gedood wordt, dan gebeurt er iets. Jezus heeft een paar van die gelijkenissen. Ik heb hem er eentje voorgelezen. Er is nog een hele mooie. Dat de wijngaardenier, die stuurt zijn knechten. We willen beloning hebben. Het jaarlijkse bagage. Nee, we geven niks. We betalen de huur niet. Ten laatste zond hij zijn zoon. Kent u die gelijkenis? Want ze dachten, voor de zoon zullen ze wel respect hebben. En die zoon zegt, ik kom de huur ophalen van mijn vader. En wat doen ze? Ze grijpen de zoon. Ze maken hem dood en zeggen, dan zullen wij de erfenis hebben. Bijzonder hè, dat Jezus in zijn gelijkenissen bezig is over zijn eigen lijden en sterven. Dat Jezus via zijn gelijkenissen uitlegt wat er gaat gebeuren. Dus dit is geen geschiedenisverhaaltje, dit is een toekomst, een profetie. Een gelijkenis met een profetie. De profeten gaan gedood worden en dan gaat de stad in de brand. En dat gebeurt, 50 jaar later, stad in de brand, helaas, helaas. En wat zegt Jezus nog meer in deze gelijkenis? Als de geplande niet willen komen, dan moeten we anderen gaan zoeken. En dan gaan we de heggen en de steggen en dan gaan we iedereen erbij roepen, want het feest, de feestzaal moet wel volkomen. Hé, wat leuk! Mensen uit Krimp aan de Lek, die horen niet bij de oorspronkelijke uitverkorenen. Wij zijn niet van het Joodse volk. En in eerste instantie horen we er niet bij. En de discipelen dachten ook nog, het is alleen voor de uitverkorenen, Joodse volk. Maar hier zegt Jezus, er komt een nieuwe groep bij. We gaan een tweede groep erbij halen. Naast de uitverkorenen gaan we mensen roepen. En gaan we wereldwijd iedereen roepen om mee te doen met het feest. En in de hemel zullen straks twee groepen zijn. Weinigen de uitverkorenen, velen de geroepenen. Weinigen de uitverkorenen, ja, het Joodse volk, worden zalig. Velen de geroepenen, Nederlanders. Wij waren heidenvolkeren, wij waren met Wodan en Donar bezig. En Freya, nog steeds onze dagen, ik walg ervan. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, walgelijke namen. Heel onchristelijke namen. Er zijn christenen geweest die zeiden de eerste dag van de week, de tweede dag van de week, de derde dag van de week, die gewoon principieel niet die afgodsnamen wilden gebruiken. Nou ja, ik wil niet altijd dwars zijn, dus ik zeg ook wel gewoon dat het vandaag woensdag is. Woensdag, donderdag. Dat vandaag alweer donderdag is. Maar dat is wel blind heidendomnamen. Maar gelukkig, de God van Israël wil niet alleen de uitverkorenen bij hem hebben, maar ook mensen gaan roepen die wereldwijd geroepen worden en erbij komen. Er staat, ga uit naar de heg en de steggen, ga naar de randen van de wereld en ga iedereen opzoeken. Hé, hey, wat mooi. Kort voor Jezus sterven legt Jezus uit dat er meer bij mogen horen dan alleen de oorspronkelijk geplande. U zult zeggen, Cor, wat zegt hij nog meer kort voor zijn sterven? Nou, hij vertelt dat er een hele heel heftige tijd aan gaat komen. De grote verdrukking. Zo'n heftige tijd dat je moet bidden of vluchten niet in de nacht hoeft te gebeuren, er geen licht is. Zo'n heftige tijd dat vrouwen die geen kindje gekregen hebben blij zijn dat ze met vluchten niet een kindje bij zich hebben. Hij vertelt over de grote verdrukking. Juist in die laatste week. En juist ook ter bemoediging van ons. Het is natuurlijk heel spannend wat er gaat gebeuren. En ik lees de krant elke dag met verbazing. En Charles Haddon Spurgeon, de prins der predikers. Oh, ook een leuk themaavond, hè, ochtend. Spurgeon. Spurgeon die zegt, je moet de krant lezen met opengeslagen Bijbel. Nou, u en ik zijn natuurlijk verbaasd geweest met corona. U en ik zien nu Oekraïne komen. Wat gebeurt er toch allemaal? Nou, er komt een grote verdrukking aan. En dan? Zalig degene die volhouden. Leert onze kinderen en kleinkinderen dat geloof niet een glijbaan is naar de hemel toe, maar dat geloven een worsteling is door de grote verdrukking naar Gods vaderhart. En pas op voor christenen die leven als een glijbaan beschouwen als het ware. Geloof is worstelend, worstelend zalig worden. Ik worstel en kom boven. Wat vertelt Jezus nog meer? Nou, hij zegt ook van jongens, Jeruzalem gaat verwoest worden. Geen ene steen zal op de andere blijven. En de laatste week vertelt hij het. En het gebeurt. En natuurlijk hebben de leerlingen gedacht, wat gebeurt hier? Hoe kan God dit toelaten? Ja, elke steen van de ander gehaald worden. Wat vertelt hij nog meer? Hé, wat mooi. Hij vertelt, ik kom terug. En dus hij legt het heilsplan van de Heere God uit. En dus u en ik leven vanuit die zekerheid dat hij terugkomt. En dat vertelt hij die laatste week. Dus eigenlijk ben ik nu bezig met zijn laatste speeches. Wat vertelde hij aan zijn leerlingen? Nog iets zijn laatste week. U en ik mogen ook aan het werk. Zijn laatste week vertelt hij ook dat er een gelijkenis. Er is een man en die geeft talenten. En de een geeft hij de 5, de andere 3 of 2 en de andere 1. En dan komt hij terug en dan kijkt hij hoe er met die talenten omgegaan is. Heb je je talenten verdubbeld? Of heb je ze in de grond gestopt? En spannend, hè? Hij komt terug. Zegt hij zelf in die gelijkenis. Dat is iets verder dan wat ik net gelezen heb. Ik geloof meteen 24. Net voor zijn sterven. Talentengelijkenis. En ik wil u niet zenuwachtig maken, maar ik wil wel u vragen van, lukt het u om de talenten die God u gegeven hebt te verdubbelen? Ja of nee? Leuk, hè? Wij christenen zijn talentenverdubbelaars. We hebben nergens recht op. We mogen nergens trots op zijn, maar we hebben wel veel gekregen. Niet trots zijn, want hij heeft het gegeven. Met één doel, verdubbelen. Ik heb een zoontje, mevrouw en ik hebben 2 dochters en 1 zoontje. En het zoontje die zit 4 VWO en die haalt 10 en 9 en af en toe een 8. Dan zeg ik altijd van, joh, pas op, dat is wel verantwoordelijkheid. 10 en 9 en af en toe een 8 halen. En niet van, kijk mij eens shinen. Nee, je hebt een verantwoordelijkheid in het Koninkrijk der Hemelen gekregen. Veel geld hebben, veel talenten hebben, veel intelligentie hebben, veel wat dan ook, veel, ik hoop dat u heel zacht bent, veel zachtheid hebben, is verantwoordelijkheid. God heeft u iets gegeven en kijk wat doet u ermee. En lukt het u en mij om die talenten te verdubbelen? Lukt het u en mij, ik ga meteen in de volgende gelijkenis, ik loop maar eens heel Jezus Testament langs, zijn laatste speeches, die volgende gelijkenis, mooi hè, onvoorstelbaar. Jezus zegt, ik ga straks, als ik terugkom, hij komt terug, zei hij, ga ik de mensen in 2 groepen delen. Een groep links, een groep rechts. Een groep schapen en een groep bokken. En dan denken u en ik, hé, wat leuk, wij willen bij die schapen horen. Wat zal het criterium zijn? En u en ik denken natuurlijk, we zijn lekker dogmatisch. Het criterium zal wel zijn, heb je in Jezus geloofd, ja of nee? Nou, dat heb ik wel, hè. Nou, hup, ik schaap. Maar Jezus doet het heel anders. Jezus zegt, die groep die naar het feest mag, die zegt, waarom mogen we naar het feest? Nou, zegt dan Jezus, als ik dan teruggekomen ben, dan zal ik het uitleggen aan hen. Jullie hebben mij, Jezus, toen ik honger had, eten gegeven. Jullie hebben mij, Jezus, toen ik dorst had, drinken gegeven. Jullie hebben mij, Jezus, toen ik ziek was, opgezocht. Jullie hebben mij, Jezus, toen ik in de gevangenis zat, opgezocht. Jullie hebben mij, Jezus, toen ik geen kleren had, kleren gegeven. Jullie hebben mij, Jezus, toen ik geen onderdak had, onderdak geboden. En dan zeggen die schapen, nee, Jezus, u vergist zich. We hebben u nooit hongerig gezien, dorstig gezien, naakt gezien, dakloos gezien, ziek gezien, gevangen gezien. Jawel, zei Jezus, hebben jullie wel. Want toen je die minste eten gaf, drinken gaf, onderdak bood, kleding gaf, opzocht, gevangenis of ziek, toen heb je mij opgezocht. Hé, wat leuk! Dus u en ik, zo zegt Jezus, kunnen hem eten geven. Hem drinken geven. Hem kleding geven. Hem onderdak bieden. Hem als ziek opzoeken. Hem als gevangen opzoeken. Dat kan gewoon. U kunt Jezus eten geven. Hoe dan? Door de geringste op te zoeken. Die dakloze, die daar staat kranten te verkopen, zegt, joh, wat wil je eten zometeen? En dan koop je wat hij wil eten. En je kunt hem gewoon eten geven. Dan kun je bang zijn, gaat naar heroïne of naar drugs. Dat is zijn verantwoordelijkheid trouwens, maar goed, daar kun je altijd bang voor zijn. Nou, geef eten, geef drinken. Wat doen wij in Jezus' naam? Ja, we bidden in Jezus' naam, om Jezus wil amen. Fantastisch, bid maar veel in Jezus' naam. Maar doe eens wat in Jezus' naam. Namens Jezus iets doen. Lukt het ons om die profielschets van Jezus, van zijn volgelingen, om daar iets mee antwoord te geven? En hoe ziet de profielschets van de volgelingen eruit? Nou, naakten kleren geven, daklozen onderdak bieden, hongerige eten geven enzovoort. U kent het rijtje wel. Leuk, hè? Geloven schept verantwoordelijkheid. Wij mogen dingen doen. En u zegt, Cor, dat klinkt rooms-katholiek. Jij wilt dingen gaan doen om zalig te worden. Nee! Het is geen verdienste. Het is geen ruilhandel. We zijn geen heidenen. We zijn geen rooms-katholieken. Niet lullig bedoeld, hoor, als er hier katholieken zouden zitten. Maar we doen het uit liefde. En niet omdat het een ruilhandel is. Zo van, nou, Jezus heeft zoveel voor mij gedaan, dan ga ik iets terug doen. Terug is verkeerd. Dan ga ik iets doen, prima. Maar terug doen is zo van een soort verdienen. Moet eens kijken bij uw kinderen of bij uw echtgenoten of bij uw vrienden. Je hebt mensen die altijd zitten te rekenen. Doen en terug doen. Ja, walgelijk. Die vriendschap moet je opzeggen. Je doet dingen uit liefde. En uit vriendschap. En degene die berekenend is, ik doe dit want hij doet dat. Dat is de heidense vorm. Ik geef om terug te krijgen. Nee, wij geven om te geven. Om te geven, om te geven. Waarom? Omdat Jezus ons dat geleerd heeft. Omdat dat bij zijn profielschets hoort. Nou ja, tot zover maar eventjes, denk ik, voor de pauze. De gedachten over de laatste week van Jezus. We zitten nog in de 40 dagen tijd. Gaan we zo kijken naar het vervolg hiervan. Voorzitter, op hoop van zegen geef ik u weer even de leiding. Ja, hij gaat weer verder. En dus er is een opname, dus als u thuis wilt nadenken, luisteren of nog eens even door wilt praten, dan kunt u de opname zien te pakken te krijgen. En ik wil hem zelf ook graag hebben, ik ben altijd benieuwd wat ik ga zeggen. En dus graag. Goed, we hadden het erover, hè. Hoe gaat het aflopen? Nou, verdraait nog wat toe. De spanningen worden zo groot dat er een beslissing komt, hij moet maar gewoon dood. En niet alleen hij, ook Lazarus. Dat is een beetje onderbelicht gebleven, maar ze dachten, Lazarus moeten we doodmaken, Jezus moeten we doodmaken. Ja, Lazarus, heel gek, die was gestorven, iedereen kende hem, bekend figuur, gestorven en weer opgestaan. Uit het graf, lijkgeur was er al, hij lag te ontbinden. En zelfs Lazarus dachten ze, ja, dat is gevaarlijk. Dus we moeten gewoon twee mensen oppakken en laten sterven. En ze gaan zover, het complot wordt gesmeed. En notabene, een van zijn vrienden, van zijn 12, die worden in het complot getrokken. Hoe kunnen we hem arresteren? Nou, we moeten weten waar die is. En dan kunnen we hem gaan arresteren. En Judas, die gaat zo ver in zijn rol mee, dat Judas helaas beslist, ik ga hem verraden. Heel sneu. Hij is niet meer bovenop gekomen. De weldoener verraden. Dus ik had het zo bijzonder, hè? Ik weet niet of jullie die laatste weken en de Matthäus-persoon enzovoorts, wat wij als mensheid gedaan hebben. Eén keer kwam er een volmaakt goede op aarde wonen. En Jezus heeft alleen maar goed gedaan, 33 jaar lang. En wij zijn zo slecht als mensheid, dat wij het volmaakt goede niet trekken. En zelfs zo ver gaan, dan moet dat volmaakt goede maar dood. En je zult zeggen, kort, moet geen zware preek worden, of we zitten geen zwarte kousenkerk. Nee, daar ben ik mee eens. Maar hoe dieper we onze eigen zwartheid zien, en van de mensheid, hoe mooier Gods licht komt. En natuurlijk, u en ik doen goede werken. Als dat een waar geloof is, als het God tot eer van God is. Goede werken, ook zo'n leuk thema om nog eens over 3 jaar over terug te komen. Maar ondertussen hebben wij een neiging tot het kwade. Maar dat is geen doem tot het kwade. Dat denken die zwarte kousen christenen, dat het een doem is, dat het niet anders kan. Nee, we hebben een neiging tot het kwade, leert de catechismus. En we hebben een roeping tot het goede. Nou, als u die neiging tot het kwade bij uzelf niet voelt, ga dan het evangelie lezen en kijk maar wat wij als mensheid gedaan hebben met Jezus. De volmaakt goede, en dat trekken we niet. Dat willen we niet, die moet dood. Onvoorstelbaar. Dus een van de zwartste bladzijden in de geschiedenis van de mensheid. En hoe gaan ze dat doen? Nou ja, er zijn eigenlijk zelfs 2 verhalen over, hè? Over die arrestatie van Jezus. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk, dat de Bijbel het soms ons zo moeilijk maakt. En dat niet alles een gelopen race is, een makkelijk verhaal. Dus wat ik nog wel eens doe als ik christenen wil uitdagen, maar dat wil ik vandaag natuurlijk niet, het is een rustige damesgroep. Maar als ik één op één met een christen ben, wil ik wel eens vragen, hoe wisten de soldaten dat Jezus Jezus was? En komen er 2 antwoorden. Of mensen zeggen, Judas heeft hem een kus gegeven, de bekende Judaskus. Of mensen zeggen, hij heeft zelf gevraagd, wie zoeken jullie? We zoeken Jezus. Ik ben het. Bam. Ze vallen allemaal helemaal van streek, vallen ze op de grond. En dan vraagt nog, wie zoeken jullie? Ze krabbelen weer op, het arrestatieteam. Ze krabbelen weer op, nadat ze op de grond zijn gevallen. En hij vraagt weer, wie zoeken jullie? Ja, wij zoeken Jezus. Ik ben het. Hé, wat leuk. 2 evangeliën hebben 2 verhalen. Matthäus evangelie heeft het verhaal van Judaskus. Het Johannes evangelie heeft het verhaal van ik ben. Ik ben het. En hoe is Jezus ontdekt? Ja, misschien beide. Er zijn christenen die dat beide in elkaar gaan lezen. Het zijn toch 2 iets andere verhalen. En het mooie is, het Johannes evangelie is gericht op het Jodendom. Om het Jodendom te laten zien dat dat Jezus de Messias was. En het Johannes evangelie is het evangelie van ik ben de goede herder. Ik ben de wijnstok, de wijnrank. De vader is het land, maar ik ben de wijnstok. Ik ben brood des levens. Ik ben het water, het hemelse water. Dus het ik ben evangelie eindigt heel mooi met een finale ik ben. Ik ben het. En dat was zo heftig dat ze gewoon op de grond neervielen. Van de krachten die er toen waren. Van de verbazing. En het andere evangelie, Matthäus evangelie. Daar spelen de Joden vaker meer een nadere rol in dan in het Johannes evangelie. In het Matthäus evangelie wordt Judas in die verradersrol geduwd. In het Johannes evangelie staat er letterlijk en Judas stond toe te kijken. En niet en Judas gaf een kus. Maar wie weet, we weten het niet. We moeten ook niet, denk ik, fundamentalistisch die Bijbel op slak en zout willen leggen. En er zijn natuurlijk, Maarten het Hart heeft een boek geschreven, waarin hij al deze dingen ging opzoeken om uit te leggen hoe dat geloof niet kon kloppen. Dan gaat hij de verschillen opzoeken en dan wil hij uitleggen van ja, geloof klopt niet. Nou, als u dat boeiend vindt, ik zei het vroeger aan mijn student, je moet dat lezen als student, om dat toch gelovig te blijven, moet je ook lezen wat de vijand schrijft. Wie God verlaat heeft helemaal niets te vrezen, heet de titel van een boekje van Maarten het Hart. Een gruwelijk boekje waarin hij uitlegt dat de Bijbel niks van kan kloppen. Want het klopt niet als een wiskundeformule. Maar u hebt vandaag al geleerd, het klopt als een zwerende vinger. Beide kloppen. En gelukkig is geloof meer zwerende vinger dan logica. Ik heb het voor de pauze, was een van mijn benadrukkende thema's, omdat we in een bepaalde cultuur leven. Nou, Jezus gearresteerd. Jezus vervolgens ondervraagd. En dan die Petrusrol, hè? Wat leuk dat u en ik een Bijbel lezen waarin de eerlijkheid van elke bladzij afdruppelt. En de grote held Petrus, die maakt de grootste koe van een fout. Heel stoer roepen dingen, u zult nooit gaan lijden en verdraait nog en toe. De haan kraait 3 keer en Petrus verraadt Jezus. Vind ik altijd zo bijzonder, hè? Dat de Heer Jezus door niemand begrepen werd. En door iedereen verlaten werd. En zijn moeder zat af en toe te drukken. Ook die bruiloft te Kana. Maria, doe nou eens normaal. Maar nee, ook zelfs zijn moeder deed naar. Zijn vader en moeder gingen op zoek, waren boos. Zijn vrienden, zelfs zijn beste vriend Petrus. Ja, na Johannes misschien zijn beste vriend. Zelfs in de hof van Gethsemane. En daarna nog weer verraad, notabene. En Jezus onderging het. Die 3 intiemste vrienden, ik zei al Johannes, ja, die ook. Zijn intiemste vriend, de vriend die Jezus lief had. En hij huilde en zweette bloed en tranen. En zijn 3 vrienden lagen te slapen. Onvoorstelbaar. En dan eerst is hij boos. Kunnen jullie nou niet 1 uur met mij wakker blijven? Mooi, hè, dat we Jezus' boosheid zien. Dat emotie in de Bijbel gewoon mag. En alsjeblieft, als u boos bent op Jezus, op wie dan ook, wees het. Want emotie onderdrukken werkt nooit. Maar ga wel kijken dat het de goede kant, dat je er iets goeds mee doet. In geluk dat we Jezus' boosheid leren zien, kun je niet 1 uur met mij waken. Maar de derde keer gaat Jezus vergoelijken. Midden in zijn lijden vergoelijkt hij de zwakte van zijn vrienden. Hoe dan? De derde keer zegt hij, en ik vind het zo'n indrukwekkende tekst, en hij wordt zo fout uitgelegd in onze kringen. De derde keer zegt hij, jullie willen wel wakker zijn, maar het lukt jullie niet. Hij heeft door dat ze het wel willen. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En die tekst wordt heel vaak fout uitgelegd met grapjes richting seksualiteit enzovoorts. Van het lukt ons niet om rein te blijven enzovoorts. Die seksobsessie die er veel nog is, daar hadden Rooms-Katholieken en wij protestanten mee overgenomen. Ook een leuk thema. Maar gelukkig zegt Jezus, Jezus heeft te midden van hun zwakheid door dat ze wel willen. Jezus let op een gewillige geest. Als u niet zo ver kunt komen in het geloof als u wel zou willen. Citaat Dordtse leerregels, een heel mooi boekje. Als je niet zo ver bent als je geest zou willen, niet wanhopig worden. Als je over de uitverkiezing, over de verwerping hoort praten, maar rustig doorgaan waardoor God beloofd heeft het te geven. Hé, wat leuk, Jezus heeft hun gewillige geest door. Als u nou met uzelf een tobbe bent, en dat tobbe doen we allemaal, en Paulus leert het ons, ik wil het een, ik doe het ander. Jezus kijkt naar wat u wil. Het geest is gewillig, het vlees is zwak. Dus ik gun het u en mij zo, dat we die gewillige geest, dat we dat ook durven te erkennen als het ware. Ik wil wel, maar het lukt me niet, Heere God. Het wordt me bij de handen afgebroken. Hou u me vast. Zo mooi, die teksten uit de Bijbel. Hè? Ik geloof, kom en ongelovigheid te hulp. En er zijn zoveel psalmen ook. Hou u mij vast. Want als God ons vastlaat, wat we ook willen, dan gaat het mis als het ware. Mooi, hè? De liefde komt van de overkant. Wij kunnen het niet. We zijn geneigd alle kwaad. We zijn vlees. We zijn zwak. We zijn menselijk. We zijn met eigen eer bezig, met eigen behoeften bezig enzovoorts. Maar gelukkig, we krijgen de geest. En de geest maakt ons gewillig. En God let op gewillige geesten. In de hof van Gethsemane. De geest is gewillig. Het vlees is zwak. Mooi, hè? Troostrijk, hè? En nooit meer die tekst associëren met die verkeerde van ja, je wil iets, maar het lukt niet enzovoorts. Maar de eerste zin van die tekst is het belangrijkste. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. En vaak wordt het juist omgekeerd gebruikt, om dat zwakke vlees nog even te benadrukken. Goed, dan komt er een spannende vraag. Hebben de Joden het gedaan of de Romeinen? Mooi, hè, dat proces Jezus. Joden en Romeinen samen nemen die oerbelangrijke, maar oerfoute beslissing. Namelijk, kruisigt hem, weg met deze. Ik ben van oorsprong jurist. Ik zit nu in de geldhandel. Als u negatieve rente hebt of iemand kent, snel mij bellen. Dat is mijn vak. Negatieve rente is echt zonde, mag u niet accepteren. Maar ooit was ik jurist, toen ik studeerde, toen ik 35 jaar geleden. En daar leerden wij dat de Romeinen hadden het beste rechtsstelsel ter wereld. Wij kregen Romeins recht als vak. En dan moest je gewoon als het ware genieten van het Romeinse recht van 2000 jaar geleden. Dat was echt heel mooi. En grote stukken van ons burgerlijk wetboek zijn gewoon vertaald uit Romeinse recht. De Romeinen konden één ding heel goed. Recht spreken. De Grieken waren goed in filosoferen. De Egyptenaren waren goed in bouwen. Piramides. De Romeinen waren goed in recht spreken. En wat mooi dat Jezus onder de Romeinse rechtspraak is geweest. En wat zei die rechter? Ik heb geen tijd het voor te lezen met jullie. Maar thuis kunt u alles lezen. Maar ik vind dat heel indrukwekkend. Tot drie keer toe zegt Pilatus, deze man is onschuldig. Stukje later. Je moet vragen of je mag komen preken. Dan kan ik dat per vijf minuten kan ik een hele preek houden. Een grapje. Deze man is onschuldig. Vijf minuten later, deze man is onschuldig. Vijf minuten later, ik vind in deze man geen schuld. Drie keer zegt Pilatus, hij is onschuldig. Hé, dat is mooi. Want de jurist Pilatus was een briljant jurist. De vertegenwoordiger van het beste rechtsstelsel wat we ooit gehad hebben. Maar, en Pilatus doet zijn best om Jezus vrij te krijgen. Hij heeft steeds techniekjes. Hij wil ook eigenlijk zijn handen niet branden aan Jezus. En dan zegt, weet je wat, doe maar zelf. Dan wordt Jezus weggestuurd naar de koning Herodes. Ik wil mijn handen niet branden, ga maar daarheen. Mislukt. En dan weet je wat, we geestelen hem. En dan is de volkswoede een beetje gestild met geestelen, zien ze bloed. En dan kan ik Jezus alsnog laten ontsnappen. Geestelen even en dan wegwezen. Maar nee, dat willen ze niet, kruisig hem. En de derde techniek, hij heeft drie trucjes. De derde is, weet je wat? En hij dacht natuurlijk echt, dat gaat me lukken. Pilatus was niet dom. Hij dacht, weet je wat? Ik moet altijd iemand vrijlaten. Nou ja, dit figuur, hij heeft nooit iemand kwaad gedaan. Hij heeft wat genezen, wat het verwijt. Ja, het verwijt is dat hij heeft genezen enzovoort. En ze hebben een verwijt verzonnen. Dus Pilatus, weet je wat? Ik heb een truc. Ik laat elk jaar iemand vrij. Nou, dit jaar doen we gewoon die Jezus van Nazareth. Hup, niemand last van. En nee, het volk doet dat niet. De jurist Pilatus was mooi. En strategisch deed hij het ook goed. Maar ineens werd hij bang. Ineens, ja, als u dat doet, dan bent u geen vriend van de keizer. En er was net een oproer geweest tegen de keizer, waarbij Pilatus wist van ja, ik moet wel vriendje van de keizer blijven. Dus ze weten hem op zijn zwakke hiel te raken. En dan, ja, notabene, die vrouw van Pilatus. Niet doen, niet doen, ik heb hem gedroomd. Laat die rechtvaardige los. Maar ja, zelfs dat helpt niet. En dan, ik was mijn handen in onschuld. Spannend of die man het nog doorgehad heeft, hè? Later ook. Wat er van Pilatus geworden is na zijn vonnis. Zou die man nou nog ooit vrede met zichzelf gehad hebben? Zou die het gevoeld hebben? Als je een onschuldige laat gaan enzovoort. Wel mooi dat hij dan later, dit is de koning van de Joden. En dan willen ze dat het verandert. Hij zegt het, nee, dit is de koning der Joden. En pas hoorde ik, maar ik weet niet of het waar is. Pas hoorde ik iemand zeggen dat dit is de koning der Joden. Dat er stond JHWH. En dat is de godsnaam. Dus dat zou dan extra heftig zijn. Maar ik moet nog even theologen vragen. Ik ben nog geen theoloog, ga ik worden. Maar dan zou boven Jezus op het kruis JHWH gehangen hebben. De godsnaam. Wat natuurlijk voor Joden extra pijnlijk is. Dat er God aan het kruis hing. En wie hebben het gedaan? Ja, het is toch een soort samenwerking van Jood en Heiden. En zo mooi, hè? De vervangingstheologie. Niet de foute vervangingstheologie. Maar de goede vervangingstheologie. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Wie dan wel? Ik. U en ik hebben Jezus gekruist. Hoe dan? Met alles wat we fout gedaan hebben. Dus er is natuurlijk een hele nare vervangingstheologie gekomen. En dat heeft alles te maken met het kruisigen. Zijn bloed komt over ons en onze kinderen. Ah, dat riepen wij christenen. En dan kreeg ik de pogroms. De Joden wisten het. Zij vieren vandaag Goede Vrijdag. Straks komen die christenen ons weer kapot maken. Dat hoorde bij ons geloof. Ooit bij ons geloof, kruistochten enzovoorts, hoorde doodmaken van de Joden. Zij zijn de godsmoordenaars en wij zijn nu het ware zaad van God. De vervangingstheologie. De mijns inziens satanische vervangingstheologie, waardoor Auschwitz kon ontstaan, waardoor de Holocaust kon ontstaan. Adolf heeft echt gedacht dat hij God hielp met de Holocaust. En we kennen de nare citaten van Luther. En toch draag ik met trots het Luther-symbool. Luther heeft zwakke kanten, Luther heeft sterke kanten. Maar dit is wel een hele zwakke. En in het meest christelijke werelddeel, Europa, is Holocaust toegestaan. Hoezo? Wij dachten dat dat moest van ons geloof. Dat Joden doodmaken oké was. En ik vind het zelfs zo mooi dat wij christenen dat zo veranderd hebben in 50, 60 jaar tijd, 70 jaar tijd. De partij waar ik zelf een kandidaat voor stond, SGP, was ooit de meest anti-Israël partij. Dominic Kersten, de oprichter. Zo fout als maar zijn kan. En nu is de SGP de meest pro-Israël partij. Vind ik leuk van Christen voor Israël. Jullie kennen het vast ook wel. Wij zijn als christenen zo van Israël gaan houden, terwijl we 70 jaar geleden wij nog bezig waren met te denken dat het goed was, als het ware. Afgelopen zondag ben ik naar de herdenking geweest. Sammy Baron is overleden, de eigenaar van Hakarmel, dat restaurant wat 7 keer belaagd is in Amsterdam. Kosher hotel met een hele grote Joodse vlag. En elke keer maakte hij een grotere vlag, dat iedereen moest buigen voor, als je fietste, die vlag ging over het fietspad, moest je buigen voor Israël. En hij stond te kijken als iedereen buigde voor Israël. Hij is helaas overleden, gelukkig niet gewelddadig. Dat hadden zijn tegenstanders wel gewild. Hij is gestorven in het ziekenhuis. Maar zo heb ik nog gezegd tegen een aantal Joden. Van het is zo'n ereschuld voor ons als christenen. Om nu goed te zijn voor onze Joodse broeders en zusters, onze Joodse vrienden, terwijl we 70 jaar geleden nog, als het ware, met Holocaust bezig waren. Hoe komt die Holocaust? Ja, toch letterlijk vanwege deze tekst. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Ze hebben het geroepen. En wij christenen dachten dat het een soort programma was. En degene die verder kijken, Koolbrugge, maar u ook vanaf zometeen, denkt wat mooi. Jezus bloed komen over hen en hunne kinderen. Ook Joden worden zalig. Iedereen die zich zijn levenswerk op Messias bouwt, wordt zalig. Hoe dan? Via bloed van Jezus. Over hun en hunne kinderen. Zo mooi, hè? De belofte in Romeinen. Heel Israël zal zalig worden. Hoe dan? Zijn bloed komen over hun en hunne kinderen. Wanneer? We gaan het zien. Maar gelukkig is Jezus, hij zegt het zelf, gestorven voor een groepje uitverkorenen, weinigen, en een groepje geroepenen, velen. Velen, want er zijn veel meer niet-christenen die het evangelie hebben lief gekregen dan Joden. Joden is nog steeds een heel klein groepje wereldwijd. En ooit bij de troon Jood en Christen samen. Openbaringen. Het kleine groepje, 12.000 uit elke stam. 12.000, 12.000, 12.000. 12 getal van de volheid. 144.000. 12 keer 12 keer 10 keer 10 keer 10. Dat zijn die weinigen. En velen, ja, een schaar die niemand tellen kan. Uit alle natie en volken. Wat mooi. 12.000 uit elke stam. 144.000. Symbolisch voor volheid keer volheid keer volheid keer volheid keer volheid. 144.000 uit de schare Israël. En uit de mensheid, uit de heidendom, een schare die niemand tellen kan. Wat mooi. Spannende vraag. Zijn u en ik erbij? Wat mooi dat die samen één worden. Je hebt zo'n leuke bijbeltekst die zegt, laatste zullen de eerste zullen de laatste zijn. Hé, wat leuk. Twee groepen in het koninkrijk. Eersten en laatsten. En die vermengen zich door elkaar heen. Wij denken al, die tekst staat op, als je het eerste bij een receptie bent, als je het laatste binnenkomt, ga je het eerste naar buiten enzovoorts. Laatste zal de eerste zijn. U kent dat grapje wel bij recepties. Maar wat leuk. Twee groepen in Gods koninkrijk. Laatsten en eersten. En Jezus legt dat uit. Die laatste week. Dan komt die tekst van laatste en eerste. Juist die laatste week komt die tekst naar voren. Die twee zonen. Een vader had twee zonen. Een oudste zoon en een jongste zoon. Hé, wat leuk. Jodendom, heidendom. En die komen samen. En dan toch eventjes Het laatste stukje, want ik zie ons richting 11:15 kruipen. Jezus, gekruisigd, gestorven, begraven. Bijzonder, hè? 3 uur lukt het God de Vader niet om nog energie te geven. Duisternis, de hele aarde. Gek, hè? Gewoon, er was even geen licht meer. Het licht stopte. God had geen energie meer om energie te geven. De hemel weent. Jezus aan het kruis en God de Vader. Dus wat wij nu krijgen, licht, is een cadeautje van God. En als het God niet meer lukt, dan wordt het duisternis. Ik vind het zo mooi dat toen juist duisternis werd. Wat moet het geweest zijn voor de mensen ter plekke? En mensen stonden op uit de graven. En dat zegt Paulus zo leuk. Er leven nog steeds een aantal van. Dus bij Jezus overlijden, ineens gaan de graven open. Komen gewoon echt mensen uit de graven lopen. En die leefden nog steeds toen Paulus dat schrijft. Van ga maar vragen. Dus overledenen, à la Lazarus, die gewoon ineens weer er waren. En dan, nou, het grote paasevangelie. Jezus begraven, steen gerold. En dan het mooie verhaal dat de vrouwen het eerste de verkondigers mochten worden van Jezus' opstanding. Ik weet niet precies wat ik van vrouwen in het ambt vind. Vaak krijg je dan een bepaald soort type mensen en weet ik veel. En je krijgt ruzie en gedoe. En ik wil geen ruzie en gedoe. Maar ik vind dat wel mooi dat Jezus het opstandingsverhaal uit een vrouwenmond heeft laten vertellen. En eerst Maria. En die moest het gaan vertellen aan de discipelen. En wat ging ze vertellen? Nou ja, het bijzonderste verhaal. De dood is weg. Dus het was natuurlijk heel spannend. Wat gebeurt er met dat figuur? Dat vreemde figuur. Geboren via een maagd, via engelen. En dan 12 jaar. En dan loopt hij rond. Een beetje een typisch. Hoe loopt dit af? Nou, het liep af. Hij wordt gekruisigd. En de meute moet rustig worden. En de meute gaat nu naar huis. En einde verhaal. Dus de Farizeeën, de Sadduceeën, de schriftgeleerden. Zullen gedachten, mooi, kat in bakkie. Opgelost. Hoe krijg je dit? Dit is nou voorbij. En we gaan, het is voorbij. En natuurlijk voor de discipelen ook, hè? Het is voorbij. En verdraait nog een toe. Het is niet voorbij. Want juist door de dood komt de overwinning. Heel gek, hè, het evangelie. Het zwakke, de dood, dat gebruikt God als kracht. Dus juist Jezus sterven is juist de overwinning. Dat zegt natuurlijk ook de Bijbel her en der. En Jezus zegt het zelf ook. Een zaad moet de grond in om vrucht te geven. En hij is 3 dagen in de grond geweest, in het graf, om vrucht te geven. En op 10 manieren de dood te overwinnen. Dus natuurlijk, sterven is moeilijk. En ik heb ook 2 keer met een corona aan het graf gestaan de afgelopen. Mijn broer boven mij en onze huishoudster. Mijn ouders hadden een dienstbode. 57 jaar in dienst geweest bij ons. Ze begon als 15-jarig meisje. En na 57 jaar was mijn moeder gestorven, is ze gestopt. En ik heb aan haar coronaziekbed gewaakt. En natuurlijk, corona is erg. En sterf is erg. Maar de angel is weg. U en ik kunnen sterven. Als u zich vertrouwt op Jezus, is sterven voor u, ja, toch eigenlijk, ja, laat de catechismus citeren. Catechisme is zo mooi. Sterven, stoppen met zondigen en doorgaan naar het eeuwige leven. Natuurlijk vind ik het heel erg als mijn vrouw of kinderen sterven of zo. Zou ik drama vinden. Ik ben een emotioneel mens. Maar 1 ding weet ik. Stoppen met zondigen, doorgaan naar het eeuwige leven. En dat is toch wel heel erg fijn. Want zondig is niet fijn. Zondig u en ik dan? Ja, natuurlijk. Wij zitten nooit 100% Gods eer te bedoelen. U en ik zijn elke dag wel ergens niet met God bezig. Wij zondigen. Niet om somber te worden, niet zwarte kousenkerk. Het is gewoon een realiteit. Het geeft niks. Nou ja, het geeft wel, maar God snapt het. De geest is gewillig. Maar zodra u en ik sterven, stoppen wij met zondigen. En doorgaan eeuwig leven, als je op Jezus vertrouwt. Ik vind het zo mooi. Ik preek er ook wel eens over. De dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood is gestorven. 2 jaar geleden kwam corona. En ik zou preken met Pasen ergens. En ze hadden van tevoren gevraagd, Cor, wat wordt je paaspreek? Ik zei, nou, de paaspreek wordt als volgt thema. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Ik ga binnenkort 9 april een lezing geven en die wordt ook uitgezonden op internet. Sint-Nicolaas Academie. En over christelijk geloof en corona. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Onze dominees, onze doktoren in de pest, hè, Spaanse griep. Onze dominees die liepen voorop en die werden soms ook ziek en daar gaven ze niet om. Want dat hoorde bij hun werk. En we kregen corona en iedereen zat angstig thuis achter een schermpje. Zelfs bij het ziekbed. Tuurlijk ga ik waken. En het mocht gelukkig hoor, van het ziekenhuis. Tuurlijk heb ik 3 nachten. En ik dacht, tuurlijk krijg ik corona. Als ik 3 nachten bij een stervende huishoudster ligt. Die aan corona sterft. Dan zal ik het ongetwijfeld krijgen. Maar waar staat in de Bijbel dat ik geen corona mag hebben? En de dodelijkheid. Je hebt verantwoordelijkheid hoor. Maar de dodelijkheid is 0,03 in mijn levenscategorie. En ik kreeg het niet. Ik denk, nou, ik zal wel sterk genoeg zijn. Ik zal het wel nooit krijgen. En toen kreeg ik het later gelukkig alsnog corona. Maar ondertussen heb ik 2 keer een begrafenis meegemaakt van corona. Dus ik wil niet luchtig erover doen. Maar ik hoop wel dat u en ik leven vanuit die gedachte dat wij niet bang voor de dood zijn. En dat is een spannende vraag. Hè? En jullie moeten veel vragen. Dat zal ik allemaal een beetje voor. Ik heb het huiswerk gegeven aan jullie. Hoe bang bent u voor de dood? En lukt het ons om ons geloof echt te vieren? Of is geloof een soort sausje? Of is het echt van binnen je levensovertuiging? En ja, de Satan is blij als u een sausje hebt. En het is mooi als u er vanuit durft te leven. Hel, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? En nog steeds is het ook moeilijk hoor. Maar zou het nou zo kunnen zijn dat Oekraïnse soldaten meer lef hebben dan onze dominees om naar een coronaziekbed te gaan? Want dan zeg ik wel, dominee, dan bent u ver van uw plek. En hoe die Oekraïnse soldaten naar het front toe gaan om te vechten. Ik snap dat niet. Ik zou een scheiterd zijn. Maar ze doen het. Maar dat mogen wij wel hebben vanuit die zekerheid dat Jezus dood overwonnen heeft. Dus we zingen wel, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Maar kijk eens voor uzelf. Is dat echt bevinding? Jezus is in een graf gelegd. In onze cultuur. Waar we opgroeien. Mensen denken dat Jezus gestorven is. En in Europa was vroeger een christelijke natie. En nu wordt D66 een van de grootste partijen. En de VVD snapt niet meer wat geloof inhoudt. Bijna geen enkele VVD. Ja, Rutte, gelukkig, zegt hij gisteren. Ik weet niet of hij mijn tweets volgt. Gisteren zei Rutte bij in Polen van, mevrouw, laten we gaan bidden. Een Oekraïne slachtoffer. Zullen we bidden. We moeten de handen vouwen en bidden. Premier Rutte. Af en toe zie je een klein lichtstraaltje. Maar verder, onze cultuur wordt een heidense cultuur. En in die heidense cultuur kunnen wij meegezogen worden. En gun ik het u, dat u niet ook Jezus in een graf gelegd hebt. En dat doet de cultuur. Jezus was ooit, in de middeleeuwen, was Jezus een heel grote rol. Reformatie, Jezus een grote rol. En langzaam maar zeker gaan we Jezus in een graf leggen als cultuur. Dat was van vroeger. Voor die domme, onnozele mensen van de Veluwe, van de Bijbelbelt. Wij weten het beter. Jezus is in een graf gelegd. Maar gelukkig, Jezus laat zich niet in een graf leggen. Hij komt eruit. En hij laat zien wie hij is. Misschien kan ik volgende keer over de Heilige Geest komen spreken. Want we denken Jezus kwijt te zijn. En we leggen hem in een graf. Dat accepteert hij niet. Hij komt het graf uit. En hij komt dat graf uit om leven te geven. En om u en mij leven te geven. En voor u en mij de dood te laten zien dat de dood gestorven is. De dood is dood. De dood is gestorven. Tot overwinning. Door het moeilijkste, het heftigste, krijgen we het grootste. Heb ik over de Holocaust ook vastgezegd de eerste keer dat jullie was. Adolf dacht mooi, 6 miljoen. Maar de staat Israël. Zonder Holocaust geen staat Israël. Dus gelukkig, de duivel is bezig met zijn plannetjes. En krijgt Jezus in een graf. En krijgt de Holocaust in de Europese geschiedenis. Maar God is altijd weer sterker. Om door die schijnoverwinningen van de Satan. Toch maar eventjes dan Jezus in een graf en Holocaust samenbrengen. Om juist daaruit leven te geven. Zo mooi. En u en ik? U en ik moeten sterven aan onszelf. En u en ik moeten sterven aan onze trots, onze vreugde, onze eigen plezier. En u en ik moeten opstaan in Christus. In een nieuw leven. En dan is de dood overwonnen. Is de hel overwonnen. En mogen wij hier al een soort hemelsgelukzaligheid vieren. En straks voor eeuwig met hem en al de zijnen. Lieve mensen, fijn dat ik een keer weer bij jullie mocht zijn. Het gaat jullie zeer goed. Ik heb weer genoten. Ik baal van het feit dat ik het veel te laat gemaakt heb, voorzitter. Mogen God het zegenen op hoop van zegen. Als jullie vragen hebben, praten met elkaar over. Jullie krijgen een handout voor thuis. Om thuis nog eens even over na te denken. Het gaat jullie zeer goed. Jullie maken uitstapjes. Als vrouwenclubje. Een kompion en ik hebben samen in Elburg de Bijbel en de cultuurhistorie afgebeeld in zandverhalen. Zodra jullie een keer naar Elburg willen met een bus, geef een seintje, dan kan ik jullie rondleiden en nog eventjes over die thema's daar doorspreken. Maar het hoeft helemaal niet. Kent iemand de Bijbelverhalen in Zand in Elburg? Kijk, heen is ze geweest. En moeten ze allemaal gaan? Ja. Mooi, leuk. Fijn dat ik in uw midden was, al het goede. Ik ga snel u rust geven. Vraag of ik met jullie wil danken. En als de voorzitter iets vraagt. Wie ben ik dan om dan niet ja te zeggen? Laat ons danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. God van leven, van vreugde. Dank dat we weer bij elkaar mochten zijn. Na zoveel jaren weer een keer een ochtendje in Krimpen voor mij. En na zoveel jaren voor de dames weer een ochtendje om eens wat hersengymnastiek en geloofsgymnastiek te doen. Heren, dank u. Het is een wonder dat wij uw woorden gekregen hebben. Als u niet gesproken had, hadden wij nog steeds in duisternis gelegen. Hadden wij niet uw woorden gehad, hadden wij als blinden tastend langs de wand in heidendom blijven liggen. Dank, Heere, dat u woorden gesproken hebt. Dat die woorden opgeschreven zijn. En dat die woorden ook ons bereikt hebben. Dat het verhaal van uw evangelie, het verhaal van kruis en dood, van opstanding en overwinning, dat dat verhaal onze heidenvolken bereikt heeft. En dat wij daarom mee mogen doen met het eren, het dienen van u, de God van Israël. Dank, Heere, wij verdienen dat niet. We hebben het vandaag ook weer over nagedacht wat wij u allemaal aangedaan hebben. Wij verdienen de dood. En wij krijgen van u, door de dood en de opstanding van uw zoon, het leven. Heere, help ons. Help ons om dat te vieren, dat aan te nemen, daarmee bezig te zijn. Heere, wilt u ons helpen als we niet die zekerheid hebben? Als we denken, wat een mooi verhaal, Cor kan het mooi zeggen, maar ik kan er niet bij. Wilt u juist dan helpen dat we deze weken mogen gebruiken, mogen krijgen, om langzaam maar zeker er wel bij te kunnen, erbij te mogen. Wil met uw geest in ons leven werken. En Heer, dank dat we dan steeds weer elk jaar een stille tijd krijgen, een 40 dagen tijd en een stille week om na te denken wat uw zoon gedaan heeft voor de mensheid. En help ons om dan steeds weer te zoeken wat we daar zelf mee hebben. Heel diep van binnen. Wat hebben wij met kruis, met dood en opstanding van uw zoon? Heer, we stopten bij de opstanding. Maar gelukkig ging uw verhaal verder. En ging uw verhaal verder met de uitstorting van uw geest. En help ons om die geest in ons leven op te zoeken, te ervaren en daarmee aan de slag te gaan. Heren, zegen de overdenking van vandaag en van de komende tijd. Wij bidden u, wilt u al het zondige van vandaag, al het moeilijke, wilt u dat vergeven en het goede achtervolgen met uw zegen. Heren, help ons met al onze eigen zorgen. En ieder van ons heeft zorgen. En we hebben zorg gehad over onze cultuur en over het opgroeiende geslacht. En Heren, hebben we misschien zorgen dat er zo leuk gepraat kan worden over kinderen en kleinkinderen, terwijl we die niet hebben gekregen. Of geen partner hebben gekregen. Heren, help ons het verdriet steeds weer bij uw kruis neer te leggen. En te zoeken voor wie wij iets mogen betekenen. Want in uw koninkrijk zijn neefjes en nichtjes soms net zo belangrijk als kinderen. En we hebben het zelfs nog gelezen, gehoord dat bij de grote verdrukking het zalig is voor de vrouwen die geen kindjes gekregen hebben. Heel moeilijk nu. Maar misschien straks bij de grote verdrukking juist ook wel weer een ander punt. O Heere, help ons. Allemaal met ons eigen verdriet, onze eigen zorgen, onze eigen problemen. Heere, help ons, we krabbelen uit het coronadal en we krijgen nu een Oekraïne-crisis. En dat gaat economisch nog veel gevolgen krijgen, zo lijkt het. Heere, geef wijsheid aan de politici. Wilt u geven dat degenen die de wapens opgepakt hebben, doorkrijgen dat juist uw zoon geleerd heeft dat je niet met wapens moet werken. En dat wapens, dat een zwaard in de schede hoort en geen schade hoort te doen bij anderen. Heer, we bidden u, kom terug, kom met uw Messiaans vrederijk, waarin alle wapens omgesmeed gaan worden naar voedselapparaten. Uw rijk waarin een wolf en een lam samen zullen verkeren en een kind zijn handje zal durven steken in het addernest. Heren, de mensheid blijft tobben en ruzie maken en oorlog hebben. En wij bidden u, kom terug om die mensheid te leren wat uw vrederijk is. Wij vragen u heel veel. Wij prijzen uw grote naam. En we doen het allemaal in de naam van uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus, wiens lijden, maar ook wiens opstanding wij in deze tijd herdenken. In zijn naam alleen. Soli Deo Gloria. Amen.
Je wilde het niet. Maar Corrie heeft toch gezorgd dat er iets mee kan wat lekker is.
Nou, dank u zeer hartelijk voor het. En in u groet ik de gezelschap.
Ja, hartelijk bedankt. En we willen nu u zijn verloren. We hebben gebeden op het blad wat je meeneemt zometeen, kan je deze tijd gebruiken voor de voorbereiding voor Goede Vrijdag. En wat we nu allemaal hebben gehoord, neem het allemaal mee. Er is iets opgenomen. We gaan kijken of we er wat mee kunnen doen. Een cd maken. Of we zullen gewoon kijken. En dan horen jullie het via de mail. We gaan nu zingen. U zij de glorie opgestaan, Heer. En daar willen we mee eindigen. Staan. Ja. Goed.